Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van den Bos. Evert, wat luisteren we naar?
Dit zijn de Dropkick Murphys. Dat is een Iers-Amerikaanse punk-folkband. Het is de favoriete muziek van John Fetterman, die progressieve senator.
En van welk staat die weer?
Massachusetts. Ja. En zelfs bij Biden, die was in Dublin. Mm-hmm. En die had een grote manifestatie daar met allemaal duizenden mensen op een plein. En toen werden de Dropkick Murphys gespeeld toen hij opkwam. Dus het is een linkse... Iers-Amerikaanse punkband.
Ja, Iers-Amerika. En ze zingen over de worker.
Ja.
Een beetje een klassiek socialistisch lied zonder dat het woord socialisme valt, zou ik zeggen.
Ja, wat ze zingen is dat de arbeiders, die zijn altijd aan het eind van de rij als de goederen worden uitgedeeld, als het geld wordt uitgedeeld. Maar als er oorlog komt, dan staan ze vooraan en sterven ze als eerste. Ja. En ze worden sowieso minder oud, zingen ze. Dus ze gaan ook als eerste dood. Ja. En volgens de band moet daar wat aan veranderen.
Het is een mooi nummer. Vrolijk hoor je daar niet van, of wel?
Nou, het is hele vrolijke muziek. Ik was in de Ziggo Dome met 11.000 mensen een paar maanden geleden. En die gingen compleet uit het dak.
Ja
het was heel bijzonder.
Helemaal weg. We gaan hem wegdoen. Ik zal beloven aan het eind van deze podcast, voor de luisteraars zet ik hem nog een keer helemaal live, zonder dat wij er doorheen praten. Het is ook interessant om naar de tekst te luisteren. Alhoewel, jij vat het net mooi samen. Mm-hmm. Als er gewerkt moet worden, staat de werker voorop. En als er uitgedeeld wordt, dan staat hij achteraan.
Ja.
Waarom wilde jij dit laten horen?
Waarom ik wil horen? Omdat we staan voor grote veranderingen in Nederland, met energietransitie en de industrie moet veranderen. En er dreigt, denk ik gewoon, wat er dreigt te gebeuren is dat de industrie uit Nederland verdwijnt. Heel veel mensen in de milieubeweging willen dat graag. En ik zie daar een bepaald dédain, zie ik daarin. Dat mensen, die kunnen toch ander werk gaan doen en dat soort dingen. Ik denk dat het ook om hele gemeenschappen gaat en om mensen die vaak ook verbonden zijn met het bedrijf en van hun werk houden. Bij Tata Steel, waar we het over gaan hebben, straks worden ze trouwens wel goed betaald.
Ja.
Maar op andere plekken niet. En ik denk dat we dat soort werk ook in Nederland moeten houden. En ik denk dat ze zeker moeten vergroenen. Er moet heel veel gebeuren. En dat daar, denk ik, de milieubeweging en de vakbeweging juist op samen moeten werken. In plaats van enigszins tegenover elkaar komen te staan.
Goed, en dan zitten we midden in ons thema. We gaan het hebben over Tata Steel, oftewel de hoogovens vroeger in IJmuiden. Bijna de grootste CO2-uitstoter van Nederland. Bijna, want alleen Shell stoot nog meer uit. Maar Tata heeft groene plannen. Luc zit ja te knikken, dat zeg ik goed. Hè? Ja. Het zou over 6 jaar, in 2030, op gas kunnen draaien en weer een paar jaar later, of een aantal jaren later, zelfs op waterstof. En dan ben je verlost van de CO2-uitstoot. Dan hoef je geen kolen meer te stoken. Hoe geloofwaardig zijn die plannen? En wie gaat dat betalen? Daarover schrijven Evert de Vos en Luc Zengers deze week in De Groene. Evert, hoorden we al net even. Luc, wat vind jij eigenlijk van dit lied? Want je hebt nu een heel klein stukje gehoord.
Nee, ik dacht bij The Worker aan Fischer Z. Dat is meer mijn achtergrond.
Aan wie?
Fischer Z.
Fischer zegt...
The Worker. Is het een generatie dingetje?
Ja, jongens? Misschien. Okay. Ik ben niet zo in de muziek ook.
Maar dat had hetzelfde thema inderdaad.
Ja. In april schreven jullie een artikel, De Grote 12. Dan hebben de Shell en Tata hebben we al genoemd. Er zijn er nog 10 bij, Kunstmest, BP, nou, noem maar op. Die stoten 3/4 van de hele uitstoot van de industrie uit. 12 bedrijven. En jullie schreven in april over de dans macabre, waarin de overheid en industrie gevangen lijken te zitten. Luc, wat was dat? Wat is dat, die dans macabre?
Nou, ze houden elkaar eigenlijk een beetje in gijzeling tot nu toe. Er moeten hele grote investeringen worden gedaan. En de industrie die zegt dan van, wij willen eerst een waterstofnet en we willen eerst voldoende groene stroom hebben voordat wij al die ketels gaan vervangen en die fabrieken gaan bouwen.
Die willen weten waar ze aan toe zijn.
Die willen weten waar ze aan toe zijn, dat is begrijpelijk. En de overheid zegt op haar beurt namens ons allemaal, ja, we kunnen daar wel een hoop belastinggeld in steken, maar wie garandeert ons dat jullie ook daadwerkelijk die fabrieken gaan bouwen? Dus iedereen zit naar elkaar te kijken. En we hebben dat een dans macabre genoemd. Ja, natuurlijk, kijk even naar de klok. Hè. Het is 5:12, wijk 5:12, laten we eerlijk zijn.
Ja, aan de andere kant dacht ik, toen ik dat nog eens las, het is ook een beetje een onzinnige dans macabre. Want iedereen kan toch op zijn vingers natellen dat die extra elektriciteitsaansluitingen er gewoon moeten komen, linksom of rechtsom. Dan hoeft de overheid toch niet te wachten op de industrie? Evert, ik kijk naar jou.
Nee, het is wel zo dat als je industrie gaat veranderen, gaat elektrificeren, dat je heel veel extra elektriciteit nodig hebt. En, en bij voorkeur ook groene elektriciteit. Anders schiet je nog, als je uit een kolencentrale komt, dan schiet je er nog niet heel veel mee op. Maar bij Tata Steel is net iets anders, omdat die kolen worden ook gebruikt om die ijzererts schoon te krijgen. Dus het is een ander verhaal. Het is niet helemaal alleen maar energie bij Tata Steel. Bij Tata Steel kan je echt het proces heel erg vergroenen.
Ja, en dat is natuurlijk ook wel zo. Als een bedrijf als Tata Steel naar groene energie gaat, dan praat je over gigantische hoeveelheden.
Ja, zeker. Althans, dat kunnen we het straks over hebben, maar ze doen het in een aantal stappen. En die eerste stappen vallen eigenlijk wel mee en die leveren ook al heel veel CO2-reductie op.
Ja.
Om je een idee te geven, volgens het PBL gaat de vraag van de industrie naar groene stroom, die gaat verviervoudigen de komende 10 jaar.
Ja.
Dat is echt een gigantische hoeveelheid.
Ja, en er is al veel over gepubliceerd dat het huidige net daar ook eigenlijk ontoereikend is. Hè? Maar in dit geval van jullie artikel, van dat verhaal, dat was wel redelijk dramatisch. In zin, die industrie moet wel voorop lopen in het vervoer.
En er is 10 jaar niks gebeurd.
Nee.
Ze hebben gewoon na Parijs gewoon zitten wachten.
Ja.
En kijken of het naar ze toe kwam.
Ja.
En dan komt ook, omdat al die Europese systemen, dat ETS en zo, dat is nog niet, dat heeft heel lang niet gefunctioneerd. Dus het zou zijn worst wezen, financieel gezien natuurlijk.
Nou ja, dat vond ik wel een andere opkikker van dat interview in april, dat ETS. Dat is dus het emissiehandelssysteem, waarbij als je CO2 uitstoot, je per ton moet betalen. Of als je het niet uitstoot, dan kun je het ook verkopen. Dat is een ingewikkeld systeem waar Hoogovens ook, of Tata Steel goed aan verdiend heeft in het begin.
Zeker, ja.
Maar dat lijkt nu te gaan werken. Dat wil zeggen, die prijs voor een ton CO2, die begint serieus te worden.
Het is nu zo'n 100 euro, geloof ik.
Ja.
Ja. En er komt nog bij dat bij de nieuwe voorstellen die aangenomen zijn in Europa, er komt ook een extra CO2-belasting aan de buitengrenzen.
Ja.
Dus als dan staal uit andere landen komt, dat wordt belast. Ook. Staalproductie, maar ook andere producten die met veel energie zijn gemaakt, die krijgen het veel zwaarder. En dat is alleen maar goed, die worden duurder.
Er is nogal wat veranderd de afgelopen jaren rondom Tata Steel. Ik wil dat illustreren aan de hand van een paar fragmenten. Het eerste is van Extinction Rebellion, die niet alleen afgelopen zaterdag op de A12 zaten, maar die elke eerste dag van de maand, dus ook gisteren, nee, het is vandaag, of morgen, voor de poort van Hoogovens zitten.
Alweer, net als vorige maand, deden actievoerders van Extinction Rebellion of ze stierven aan de giftige dampen van Tata. Daarmee leek een beetje een merkwaardige traditie te ontstaan. Iedere eerste maandag van de maand, als het luchtalarm getest wordt, wordt er actie gevoerd tegen de vervuiling door de staalfabriek.
Sinds vorige week, dat is weer iets anders, wordt het Tata-terrein permanent in de gaten gehouden door camera's. Dat is een initiatief van Greenpeace samen met de actiegroep Frisse Lucht. Op stoptegifwolk.nl kan nu elke burger melden als er een groene, gele, bruine of zwarte wolk, groen komt niet zo vaak voor, uit de fabriek komt. Met name de Kooksfabriek 2 is berucht. Er worden ook toxic tours georganiseerd. Op het NH Nieuws was een aantal jaren geleden dit fragment te horen.
Sonja Hofland veegt haar tuin nog eens bij. Het ligt vol met troep afkomstig van Tata Steel.
We hebben nog steeds meer.
Afgelopen vrijdag had ze haar tuin voor het laatst schoongemaakt.
Dit is dus van één weekend.
Ja.
En dit komt allemaal uit de lucht vallen.
Ja.
En dat komt allemaal van Tata vandaan.
Dat komt allemaal van Tata vandaan.
Wat denkt u als u zo naar die hoop kijkt?
Nou, dat mijn kleinkinderen hier niet meer mogen spelen.
Shit. Vervelend. Een uitstoot. Weer.
Ook de tuin van Sigrid van Gerwen is vies geworden. 10 dagen geleden was er nog een professionele schoonmaakploeg om haar kozijnen schoon te maken.
De ene keer word je heel boos, verdrietig. En de andere keer is het zo en accepteer je het.
Het lijkt al nu alsof je het accepteert.
Ja, nou niet altijd. Van het weekend was ik echt boos. Ja. En ik vraag me af of de directeur in India zich er zo druk om maakt. Ik denk het niet.
Heren, de koptelefoons mogen af wat mij betreft. Want dit was het laatste fragment voor vandaag. Maar wat het illustreert is, er is echt de laatste jaren wel iets veranderd hè, rondom Tata Steel.
Ja, en heel, heel erg goed dat bewoners, die klaagden al veel langer, maar die werd eigenlijk van gezegd, ja, het is niet bewezen, we kunnen niet, het blijkt niet uit de cijfers, noem maar eens maar op.
Ja, ja.
En nu is duidelijk dat het wel bewezen is. De omgevingsdienst, die eerst liefst de andere kant op keek, die doet nu ook metingen wat op de grond ligt. Er zijn die camera's. En dus de bewoners die protesteren tegen die enorme vervuiling die er is. En ook cijfers blijkt dat de kans op sommige kankers 50% hoger is dan in andere delen van Nederland. Ja, er is echt iets aan de hand daar zo. En de mensen krijgen eindelijk, na al die jaren, krijgen ze daar genoeg weerklank voor. Ja. En dan kunnen ze ook echt druk ook uitoefenen.
Ja. Ja. En zijn ze nou meer in actie gekomen de laatste jaren of wordt er nu meer geluisterd?
Ja, allebei. Er zijn nu meer actiegroepen in IJmuiden of omgeving. En ze voeren ook meer actie. Er hebben zich meer mensen aangesloten, ook mensen met geld en invloed. En je ziet, de Greenpeace heeft zich aangesloten. Dat is een hele belangrijke stap. Dus denk allebei.
Ja. Ja. Ja, en als je erin verdiept, het is tamelijk onzinnig. De speeltuinen in IJmuiden die elke week gepoetst worden op kosten van Tata Steel. Wat natuurlijk heel aardig is, maar wat er natuurlijk achter zit, ja, dan laat je kinderen niet meer met hun rust spelen.
We spraken dus met bewoners op die toxic tour, waar Evert en ik ook aan mee geweest zijn.
Ja.
En die zeiden dat andere ouders zich daar dus niet zo druk over schijnen te maken. Die gaan dan niet demonstreren. Maar dat is, als je doorvraagt, als je met die mensen praat, omdat ze eigenlijk het niet willen weten. Dus die kinderen spelen in die rotzooi, ligt in de tuintjes, in de speeltuintjes. Maar het is gewoon te erg om je te realiseren, want je kan het niet veranderen. Dus die mensen, het lijkt alsof ze een kop in het zand steken, maar eigenlijk beschermen ze zichzelf tegen het hele zwarte nieuws eigenlijk.
Dat is ook een manier om ermee om te gaan.
Ja, maar een hele begrijpelijke manier misschien. Ja.
Ja. Maar goed, dat is dus aan het veranderen. Of is erg veranderd. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft in april van dit jaar een belangrijk rapport uitgebracht, waarin ze concluderen dat tot 3 jaar geleden er eigenlijk helemaal niet geluisterd is naar de bewoners. En dat is al erg. En ook erg is dat de fabriek nog steeds giftige stoffen uitstoot, maar dat gewoon mag binnen de vergunning, constateert de Onderzoeksraad. Met andere woorden, het is overtreden niet eens altijd de vergunningen.
En ze hebben een zeer ruime vergunning hebben ze gekregen. En dat zie je bij heel de industrie, dat ze natuurlijk in lobby heel erg goed zijn. Dus dat hebben ze van tevoren wel geregeld natuurlijk. Dat de vergunning is zo ruim dat je kan vanwege overtreding van de vergunning kan je ze in ieder geval voorlopig nog niet aanpakken.
Nee.
Weet je, dus bij ambtenaren die vergunningen moeten verlenen, bij omgevingsdiensten, zit niet altijd de specialistische kennis. Als je bijvoorbeeld nu een nieuwe fabriek bouwt, er moeten ook allemaal heel veel vergunningen voor gemaakt worden. Dan gaan die ambtenaren natuurlijk expertise vragen bij het bedrijf. En in werkelijkheid zijn het dus vaak de bedrijven, de experts daar, die de vergunningen eigenlijk schrijven.
Ja, ja. Ja, en die ook de duurste deskundigen kunnen ingehuurd worden door Tata Steel.
Weet je, een vergunning, daar worden ook limieten in gelegd. Hè? Hoeveel je mag uitstoten van bepaalde schadelijke of gevaarlijke stoffen.
Ja.
En dat is gebaseerd op wat het bedrijf opgeeft dat een bepaald apparaat of een machine of een fabriek uitstoot.
Ja.
Maar dat kan eigenlijk niemand controleren behalve het bedrijf zelf. Dus een omgevingsdienst gaat dan uit van de gegevens die het bedrijf zelf aanlevert.
Ja, ja, ja. Nou, dat begint nu met stopdegifwolken.nl wel een beetje te veranderen. Maar dan gaat het wel om zichtbare gifwolken natuurlijk.
Nou, en er wordt dus meting op de grond gedaan. Maar wat dus eigenlijk het dilemma hier is, dat een van de vuilste fabrieken van Nederland, of de vuilste fabriek, qua als je alle uitstoot, ook de stikstof meeneemt en zo.
Ja, stikstof zijn ze ook.
Ja, stikstof zijn ze koploper ook. Ja, en dan nog alle de paks en de zware metalen en de kankerverwekkende stoffen die in de naaste omgeving dan ook nog komt.
Ja.
Dat een van de vuilste fabrieken van Nederland kan over 7 jaar een van de schoonste worden. Of die kan daar een belangrijke stap in zetten. En dat is de hele discussie van gaan we dat doen? En wie betaalt dat?
Ja.
En kunnen we tegen die bewoners zeggen, De groene toekomst komt eraan, maar nu nog even niet.
Ja.
Je moet nog even 7 jaar wachten. En dat is natuurlijk een heel moeilijk punt daarin. De fabriek staat al wel weer 105 jaar. Dus het is niet dat het uit de lucht is komen vallen, die vervuiling bij wijze van spreken. En, mm-hmm. Maar ja, dat is iets waar de maatschappij en het bedrijf, en daar zou je een oplossing voor moeten zien te vinden. En ik merk wel bij bewoners, als ik daarmee spreek, best wel wat bewoners gesproken, dat die bereidheid het best nog wel is om te zeggen, bijvoorbeeld die ergste fabriek, die kooksgas 2 fabriek, als je die nou eerder sluit, dan willen wij ook wel nadenken over Een groene staalfabriek op die plek. En hoe die groot die dan moet worden en dat soort dingen, daar kan je allemaal over praten.
Ja.
Maar die bereidheid is zelfs bij Greenpeace is die er. Weet je? Dus het ligt genuanceerder dan soms zal blijken. Lijkt.
Ja, er is, nou ja, jullie artikel is in feite heel hoopvol, als je dat artikel van deze week. Want het kan.
Mm-hmm.
Het kan een groene fabriek worden, gek genoeg. Ondanks alle energie die die gebruikt.
Ja, het grappige is, het mooie, althans, dit proces kan inherent groen worden. Want staal is heel circulair.
Ja.
Want je kan het met een magneet kan je het uit elke vuilhoop halen. Ze zullen ook veel meer oud staal moeten gebruiken.
Gebeurt dat nu op grote schaal eigenlijk?
Nog niet veel, bij 15% begreep ik het nog. En het moet voor de Kamer, moet het 2030 is een motie gisteren aangenomen, dan moet het naar 50%. Hm. Dat is ook technisch haalbaar. Dus dat moeten ze dan organiseren, zou je zeggen, bij Tata. Dus, maar het is een circulair product in principe, waar de kwaliteit niet van afneemt als je het hergebruikt. Dus opnieuw omsmelt en allemaal dingen van maakt. Kost het natuurlijk wel energie, maar het is een circulair. En je kan ook het proces zo vergroenen, doordat je die ijzererts, de oxides moet je eruit halen. En als je dat met gas doet, dan heb je al 2/3 minder CO2. En als je het met waterstof doet, krijg je alleen maar water. Krijg je dan H2O krijg je dan als restproduct. Dus het, in het systeem zelf kan het.
Ja.
En die fabrieken staan al op andere plekken in de wereld. De grote vraag is natuurlijk, waarom zijn die niet veel eerder gebruikt? Die techniek, die bestaat al 20 jaar.
Ja.
En dan kom je weer, omdat het te duur is en met die ETS die niet werkt, noem maar op. Maar het had toch veel eerder gekund. En dat kan je dat bedrijf zeker verwijten, denk ik.
Ja. Luc, het kan ook wat jou betreft?
Nou ja, op papier. Zoals Evert zegt, ziet het op papier goed uit. Ik hou altijd de slag om de arm, want ik ben geen ingenieur. En ook, we doen natuurlijk ons best, als je zo'n artikel schrijft, om de best beschikbare informatie te vinden en ook internationaal. Maar ik zei nog vanmorgen tegen Evert, de jury is still out. Ik weet het niet. Ik kan niet beoordelen als journalist, weet je, of het gaat lukken. En het is ook moeilijk, hè? Journalisten zijn er niet om in de toekomst te kijken.
Nee.
Wij kijken naar de track record, we kijken naar wat er tot nu toe gebeurt. En dan ben ik wat minder hoopvol, omdat Tata Steel, net als andere grote opwarmers, natuurlijk gewoon 30 jaar of langer heeft geaarzeld. En wat geaarzeld? Flink gelobbyd om te zorgen dat ze niks hoefden te doen.
Ja.
En waarom zouden ze dan nu ineens binnen 10 jaar een hele groene fabriek neerzetten? Dus het zit bij mij, wat mij betreft, niet zozeer in de techniek te twijfel, als wel in de werkelijke bereidheid en ook in de slagkracht van de overheid om dat proces een goede banen te leiden. Want daar ben ik niet van overtuigd.
Dat wil ik net zeggen, want je kunt wel twijfelen aan de bereidheid van de fabriek, maar daar hebben we toch de overheid voor om de industrie dan te dwingen.
Dat zou je zeggen. Dus we hebben in Nederland natuurlijk een industriepolitiek, al die is altijd geweest, dat is ook heel zinnig, waarbij je probeert werkgelegenheid, maar ook, dus niet gaat leren om werkgelegenheid natuurlijk, maar ook om kennis die je in je land houdt. Universiteiten eten daar brood van. Andere bedrijven hebben daar leveren. Dus dat is een heel cluster eigenlijk wat je niet kwijt wil in je land. Maar wat wou ik nou ook weer zeggen?
Nou, de overheid, die moet toch... Die kan toch regels stellen?
Nou, die overheid die faciliteert dat allemaal. Dat is industriepolitiek. Dus we zorgen dat er kennis van universiteiten komt. We zorgen dat je in contact hebt gebracht met andere bedrijven in jezelfde cluster. Daar zijn die ambtenaren heel druk mee.
Ja.
Maar wat ze tot nu toe nooit hebben hoeven doen, is zeggen van, joh, maar als het allemaal niet lukt, moet je dicht.
Ja.
Dus het sluiten of het afbouwen van een fabriek, van een installatie, is eigenlijk nooit in orde geweest in onze industriepolitiek.
Ja.
En dat is met het oog op het klimaat. Het gaat natuurlijk niet alleen over gevaarlijke stoffen. We hebben het hier ook duidelijk over een van de grootste CO2-uitstoters. 10% van de CO2-uitstoot in Nederland komt van Tata Steel.
Ja,
dan moet je daar wel als overheid iets mee doen.
Ja, ja, waarom is dat zo moeilijk? Kijk, de overheid doet zelf heel veel in de zin van ze sluiten elektriciteitscentrales die nog niet rendabel zijn om CO2-uitstoot te verminderen. Hoe moeilijk is het dan om tegen een particulier fabriek te zeggen tot hier en niet verder?
Nou ja, de overheid die opent ook wel weer kolencentrales natuurlijk, die heel veel uitstoten. Dus het is ook niet dat de overheid het altijd goed doet. Ja, we hebben het heel lang geprobeerd met systemen, door de invloeding van de markt, het zo voor elkaar te krijgen. En ja, dat is niet gelukt. Nee. En er wordt nooit geldende vergunning ingetrokken en dat soort dingen.
Ja, maar die systemen, dat hebben we net ook geconcludeerd, die ETS
bijvoorbeeld. Ja, dat werkt niet.
Bijna een soort lobby van de industrie om nog een tijd door te kunnen gaan. Hè? Ja, op papier werkte dat en in de werkelijkheid werkte het voor gemeten.
Wat wel zo is, dat we hebben een stuk, Luc heeft vooral met milieu en de overheid gepraat. En ik vooral met mensen van Tata Steel.
Ja.
En het is wel zo, en ik ben ook naar voorlichtingsbijeenkomsten geweest met bewoners en zo. Het is wel zo dat als ik met mensen spreek die Tata goed kennen, dat die zeggen, ja, het is wel wat veranderd in het bedrijf. Sinds die staking, de werknemers hebben 20 dagen gestaakt voor een ander beleid. Dus,
drie jaar geleden.
Ja, het is uniek dat mensen staken voor een groener beleid.
Ja.
Waar kom je dat tegen?
Ja.
Dat is echt wel wat veranderd, zowel in de bedrijf. Er is een nieuwe directeur gekomen in het bedrijf. En ook dat ze, ik sprak iemand en die zei, er werken nu 150 mensen bij ons om die vergunningen voor elkaar te krijgen voor die nieuwe fabriek. Dus dat wordt een traject van 3 jaar en er werken nu permanent 150 mensen aan. Dus dat, ik geloof dat, ook met de voorzitter van de eerste vrouwelijke voorzitter van de ondernemingsraad, Sinta Groos, spreek, dan geloof ik wel dat en die kent het bedrijf natuurlijk door en door, dat er echt mogelijk, ja, dat die transitie serieus wordt genomen. Ja. In ieder geval in IJmuiden en Velsen. Hoe dat bij de aandeelhouders in India zit, dat is nu koffiedik kijken.
Ja, dat is een ander aspect. Het is een India's bedrijf. Dus de grote beslissingen worden niet in Nederland genomen. Maar begrijp ik goed dat jij, want jij krijgt ook een bepaalde blije blik in je ogen als je daarover spreekt, Evert. Mm-hmm. Jij gunt het de mensen die daar werken dat het gaat lukken, omdat ze dan hun werkplek kunnen behouden.
Ja, het zijn 9000 mensen. En als je ook daar in Velsen komt, dan zouden alle sportverenigingen worden gesponsord. Dus het is wel een community. En die wordt wel minder, want vroeger werkten 20.000 mensen. Dus je ziet dat in de omgeving de draagvlak afneemt. Ook omdat er minder mensen werken bij Tata Steel. Maar 9.000 bij het bedrijf zelf. En nog ongeveer zo'nzelfde aantal in toeleveringsfabrieken. Dus best een gemeenschap. En je haalt nog niet eens wat weg als je daar zo'n hele fabriek sluit. Ja. We hebben de geschiedenis van de mijn in Zuid-Limburg in gedachten, waar meer mensen nog. Maar je gaat ook veel verloren.
Ja.
En ik denk ook gewoon dat we ook een deel van de industrie in Nederland moeten houden. Dat we niet alleen een dienstensector kunnen worden. En we verbruiken staal in Nederland. Die windmolens die we hard nodig hebben, die worden van staal gemaakt. Ik denk dat je, zeker als je een groen alternatief hebt, als je het niet hebt, en je gaat alleen maar CO2 afvangen, bijvoorbeeld, en onder de grond stoppen.
Dat ze nu doen, hè?
Ja, nee, dat ze nu van plan zijn bij Shell. En dan zou ik zeggen, dat is niet inherent groen. Maar als je de kans hebt voor een inherent groen bedrijf, dan zou ik zou zeggen, probeer die te grijpen. Waarbij je wel, denk ik, die bewoners heel serieus moet nemen. En die discussie over de Kooks 2-fabriek, die moet eigenlijk gewoon dicht, zou je zeggen.
Ja, dat is een smerige oude fabriek.
Ja.
Maar Luc, jij kijkt daar weer heel Nou, minder vrolijk bij.
Nou, ik frons mijn wenkbrauwen. Het grappige is dat Eve en ik... wij discussiëren altijd wat af als we samen aan zo'n verhaal werken. Ja. Dat komt ook omdat je in zo'n onderzoeksverhaal natuurlijk veel feiten verzamelt. En dan samen zit en zegt van welke conclusies kun je hieruit trekken.
Ja. Zet even de microfoon goed voor je neer.
Sorry. Ja. Je schrijft zo'n verhaal samen en dan denk je wat is de conclusie uit de feiten die we gevonden hebben. Want je wil die feiten ook een paraplu geven, hè, betekenis geven. Ja. Alleen deze keer hadden we best wel veel moeite om de conclusies uit te trekken. We hebben een paar keer ook in een café gezeten en stevig over discussieerd. Eigenlijk de grap is dat we dan dachten uiteindelijk van... dit is ook de discussie die in de maatschappij al speelt en nog veel harder gaat spelen... En dat is, als je het heel zwart-wit stelt, inderdaad een beetje banen versus het klimaat. Ik zou het niet zo zwaar... Ik ben het even het eens dat je daar... Natuurlijk het mooiste is als je daar een midden oplossingen vindt. Ja. Maar waarom ik fronste is, omdat ik denk... ja, je houdt de fabriek open nog minstens 7 jaar. Dus geen enkele garantie hebben wij nergens gezien van iemand kunnen krijgen... dat die fabriek dan ook in 2030 voor een groot deel klaar is. Dat weten we allemaal niet. Het kan ook best langer duren. Dus elk jaar blijft dan die oude fabriek 10% van de CO2-uitstoot in Nederland uitstoot. Oké, het gaat er ietsje omlaag later. Maar en dan kan ik ook best begrijpen dat zo'n Greenpeace of ook Milieudefensie zegt van... ja, maar jongens, wil je daar dan op gokken? Want dat is een hele dure gok die je neemt. Want het zijn twee verschillende dingen. Hè. Je moet een nieuwe fabriek bouwen, daar kun je optimistisch over zijn. Zeg, laten we het proberen, hè, want we moeten toch naar een groene toekomst. Dus daar kan ik volgen. Maar wat gebeurt er met die oude fabriek? Dat is verhaal 2. Laat je die dan net zo lang gewoon dooremmeren. Mm-hmm. En dan heb je dus een hele hoop CO2-uitstoot. En ja, laten we eerlijk zijn, zoals de situatie nu is... het sluiten van zo'n grote fabriek, zo'n grote opwarmer... is een enorme opsteker voor het klimaat. En dat kunnen we heel goed gebruiken. Dus dat standpunt van de milieubeweging begrijp ik ook heel goed.
Dus de discussie is dan over de verschillende standpunten zijn dan... als je vanuit het milieu kijkt, dan hebben ze de kans gehad, het is klaar. Er komt veel te veel rotzooi in de lucht, veel te veel CO2, veel te veel andere spullen.
Ja, als je maakt er een gevaarlijke stof hebt.
Ja, maakt er een eind aan en jij zegt dan tegen Evert, stel ik me zo voor in het café, jij laat je verleiden door die mooie praatjes van...
Nou, heb ik dat zo gezegd? Ik hoop het niet. Ik hoop het niet.
Maar dan komt het wel op neer zoiets. Jij gelooft nog dat het veranderd kan worden. En jij kunt dat ook niet helemaal uitsluiten, maar je zegt, ja, ik weet het niet. Zeker.
Nou ja, zo ging het wel ongeveer, denk ik.
Nou ja, we aan de lijn gaan, we komen nog herinneren.
Veel meer dan bij andere verhalen. Maar dat is ook heel goed. Nogmaals, ik denk wat de discussie die wij als journalisten dan kennelijk onder elkaar voeren, is een discussie die we in de maatschappij gaan zien.
Ja.
En die ook gevoerd moet worden. Want ik zie dus, wat ik fijn vind om te zien nu, is ook een leermoment uit dit verhaal, is dat de maatschappij dus de directiekamers binnendringt. Niet omdat ze uitgenodigd worden, maar ze dringen gewoon naar binnen. Een bedrijf is natuurlijk niet alleen maar aandeelhouders en een directie en een paar werknemers. Een bedrijf is veel meer. Je hebt leveranciers, je hebt consumenten, je hebt omgeving. Ja. Dus al die stakeholders in zo'n bedrijf, die zijn eigenlijk afgelopen decennia verwaarloosd.
Ja.
Omdat de eigenaar of de grote aandeelhouders dachten dat het bedrijf een speeltje van hen was.
Ja, en dan kom je ook...
En nu komen ze terug. Nu zegt de maatschappij, ja, maar we hebben ook invloed en we hebben ook nadeel en voordeel van zo'n bedrijf.
Ja. En er is de laatste jaren, wat we al geconstateerd hebben, ook wel heel wat veranderd. Ze komen er niet meer zo makkelijk mee weg met de mooie praatjes. Er moet wat gebeuren. Ik wil het nog over geld hebben. Mm-hmm. Want dit kost allemaal miljarden. En die moeten voor een deel, wil het bedrijf in elk geval opgebracht worden door de overheid. Die moet het subsidiëren.
Ja.
In Europa zie je dat ook bij andere staalbedrijven in andere landen. Gebeurt dat op grote schaal. Nou las ik in een column van Thijs Broer in Vrij Nederland dat sinds dat Tata Steel in de Indiase handen is gekomen, 2007 geloof ik, hebben ze daar in India, zeg ik dan maar even zo, 20 miljard verdiend. Hoe logisch is het dan om ze nu een miljard of twee te geven op de vergoeding?
Ik denk dat 20 jaar dat het wereldwijd is wat ze hebben verdiend.
Ja, dat denk ik ook,
Want als je ziet wat
kijk, dat denk ik ook. Ja. Hebben ze niet in Europa verdiend.
En
ze maar dat doet niks af aan jouw punt trouwens.
Maar je had Tata Steel Europe, had je natuurlijk. En Engeland was verliesgevend, Nederland was meestal winstgevend. Dus het is moeilijk weer te geven wat echt vanuit... IJmuiden naar India gaan. Dus is bijna niet uit te rekenen. Wat natuurlijk wel zo is, maar dat geldt voor de hele industrie. dat ze de boel opgewarmd hebben met z'n allen. En de winst is naar de aandeelhouders gegaan. Dat is, of het nou Shell is of Tata Steel, dus voor de hele industrie.
Ja. En nu ga je de vervuilers subsidiëren om daarmee
dat
op te
houden. Dat is heel pijnlijk, denk ik. En daar moet je ook goede voorwaarden aan stellen en zo. En je moet in Europa bijvoorbeeld zie je nu dat ongeveer de helft wordt meebetaald door de overheid. Als je dat doet, dan heb je ook in ieder geval in Europa een level playing field voor al die staalindustrieën. Ja. Dus je moet aan voorwaarden doen en je moet het gelimiteerd doen, denk ik. Ja. Maar als je industrie wil,
als je ze wil behouden.
Als je ze wil behouden en snel wil laten veranderen. Want wat voor machtsmiddelen hebben we om ze te sluiten? Die zijn er nu niet, in ieder geval. Dus je weet hoe gaat het langer door.
De overheid kan er wel vergunningen intrekken, natuurlijk. En ze kan onteigenen.
Ja, maar dat is nog nooit gebeurd.
Ja, maar het kan wel. En dat is een beetje mijn punt. Van, we zitten in een fase die niet te voorspellen is. Hè? Een soort overgangsfase. Het is inmiddels een cliché, maar daarbij... Ja, als we al 100 jaar dezelfde... politiek voeren, industriepolitiek, moeten we dat de komende 100 jaar op dezelfde manier doen? Of vraagt de nieuwe omstandigheden om nieuwe middelen? En wettelijk zijn die middelen er al.
Een retorische vraag, lijkt me dat. Ja.
Ja, maar ik denk, als je kijkt naar hoe het gaat in de politiek in Nederland, hè, daar word ik niet hoopvoller van, in ieder geval, op dit punt. Dus ik denk, als je dingen wil veranderen, dan zou ik mijn kaarten zetten op sociale bewegingen. En als de vakbeweging en de milieubeweging samen dingen kunnen doen, dan kan je denk ik maatschappelijk wel dingen voor elkaar krijgen.
Ja, dat ben ik al met je eens. Je ziet trouwens ook de grootste verontwaardiging, trouwens, Kees, over die ongelijkheid, die lokt de meeste verontwaardiging uit. Dus die bedrijven doen niks en wij moeten heel veel doen om onze voetafdruk te vermijden. Zag je ook ons laatste verhaal, heel veel reacties op sociale media en eigenlijk kwam je allemaal op hetzelfde neer. Waarom zij niet en wij wel?
Ja. Ja.
En je zag het op Extinction Rebellion, die zich helemaal richt nu op die fossiele brandstof of die fossiele subsidies.
Ja.
Dus eigenlijk is het dus de maatschappij of die sociale beweging die zich gaat bemoeien met de bedrijfsvoering.
Maar ik denk, als je echt naar de cijfers kijkt, weet je, bij Tata, de eerste stap, die kost ongeveer 1,5 miljard. Waarbij, stel ze doen dat 50-50, dan kost de belastingbetaler 750 miljoen.
De eerste stap is naar gas.
Ja, het is naar gas en dan met één hoog over naar gas. En dan ga je daarna met de tweede hoog over naar gas. En dan sluit die Koks 2-fabriek, die ik vind dat je al eerder moet sluiten, die gaat dan ook dicht om op. Ja. 750 miljoen. Dat levert dan 3,5 megaton CO2 levert dat op. Dat is een enorm aantal, is dat. Dat hebben we met al onze maatregelen nog niet voor elkaar gekregen. Dus ik zeg, het is relatief goedkoop. Mijn enige angst is dat die vergunningen duurder worden, dat die bouw duurder wordt en dat je over 10 jaar nog nergens bent. Ik zou als overheid nu, als je denkt wat is effectief, heel erg naar de fasering kijken, naar de snelheid en daar dingen opzetten. Dat is denk ik. Ik denk dat je dan het meeste waar voor je geld krijgt qua CO2-vermindering.
Ik was zitten
als
denken.
Als laatste, Luc.
Ja, als je nou zegt van over 10 jaar gaat die oude fabriek hoe dan ook dicht. 10 jaar is eigenlijk nog veel te lang. 2030 die oude fabriek dicht. En wat je in die tussentijd doet,
zie maar.
Ga ervoor.
Ja.
Maak een mooie nieuwe fabriek. Ja. Maar wat er ook gebeurt, 2030 gaat die oude dicht.
Ja. Ja.
Dat kan.
Ja, het zou een mooie oplossing
zijn. Ja. Het is ook voor als de overheid er veel geld in steekt, kan ze ook een grotere mond opzetten en het controleren daarvan.
Tuurlijk. Ja, dat mag je hopen. Dat daar op wat voor manier dan ook, of nou in eigendomsverhoudingen, ik denk niet daar meerderheid voor is, maar werknemerscommissaris of wat dan ook, dat de overheid daar natuurlijk bij betrokken is, zeker.
Goed, tot zover de discussie tussen de milieubeweging en de vakbeweging. Luc Sengers en Evert de Vos. Dank jullie wel voor dit gesprek.
Alsjeblieft.
Ja.
Wat staat er nog meer in de Groene deze week? Een coververhaal over de boer als merk. Het beeld van het idyllische platteland. Het zorgt niet alleen voor betere verkoop van beemsterkaas en hakgroenten, maar het blijkt nu ook een stemmentrekker te zijn. En een persoonlijk verhaal van de sociologe Giselinde Kuipers over haar foute oom Jaap, de beruchte NSB'er Jacob Luitjes, die na de oorlog de bijnaam de Schrik van Rode kreeg. Ze laat zien hoe dit verleden doorwerkt in haar familie. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl, 10 weken de Groene voor €15. Wilt u reageren op de podcast, kan dat ook via een mail. Stuur die naar podcast@groene.nl. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Noah Fuchs en Kees van der Bos. En zometeen kunt u nog luisteren naar het hele nummer van de Dropkick Murphys met de Workers Song. Tot volgende week.